Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Innoveren met duurzame energiebronnen. We gaan hierover praten met een expert op dit gebied, namelijk RWE. Een van oorsprong Duits energiebedrijf en sinds 1898 zijn ze bezig met het maken van stroom. Hun focus ligt dan ook op de energietransitie, waarin ze jaarlijks heel veel investeren. En het verder verduurzamen van de energieproductie met innovatieve oplossingen. Denk aan batterijopslag. E-boilers en drijvende zonnepanelen op het water en nog heel veel meer. We gaan hierover praten, want hoe zien de innovaties er echt uit en welke ontwikkelingen zien we nog meer in de energietransitiewereld? En wat kunnen we gaan verwachten voor de toekomst? Dit en meer gaan we bespreken in deze Let's Talk Business. Ik ben Martine Howard en mijn gast vandaag is Marine Stabak, Country Chair en COO bij RWE.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Martine Howard.
Marine is van harte welkom.
Ah, goedemorgen Martine.
Fijn dat je er bent. Ja, we gaan natuurlijk praten over die innovatieve wereld, de energietransitiewereld, waar jullie natuurlijk heel druk mee bezig zijn. We gaan natuurlijk verder praten over RWE, maar we gaan natuurlijk ook praten over jouw nieuwe functie en jouw hele loopbaan eigenlijk wat dat betreft.
Ja.
Dus we hebben heel veel met elkaar te bespreken. Zullen we gewoon eens beginnen bij RWE zelf?
Ja, hartstikke leuk.
Hoe zou je zelf RWE omschrijven? Jullie bestaan al een hele tijd.
Ja.
Van oorsprong in Duitsland echt begonnen, maar in Nederland zijn jullie ook echt een grote partij.
Ja, eigenlijk, we zijn natuurlijk een stroomproducent. Hè? Zo typeer je ons het beste. Wij maken stroom en dat doen we al 126 jaar.
Ja.
We zijn de grootste private stroomproducent in Europa. Dus we zijn ook een hele grote in wat we doen. We hebben onze kernmarkten zijn natuurlijk Duitsland, zoals je al zegt. Maar ook Nederland, daar zijn we de nummer 1. En het Verenigd Koninkrijk zijn we de nummer 1. En sinds een paar jaar zijn we dus ook heel groot in de Verenigde Staten. Dus daar zijn we ondertussen de nummer 4 als het gaat om stroom maken met hernieuwbare bronnen. Dus wind en zon en dat soort zaken.
Ja, ja. Ambitieus ook wel wat dat betreft, hè?
Heel ambitieus. En dat moet natuurlijk ook wel. Want die energietransitie is een kolossale puzzel die we moeten oplossen. Dus de ambities die zijn niet snel groot genoeg om dat te behalen. Maar we zijn een ambitieus bedrijf. Wij zijn ook echt een bedrijf. We zeggen vaak intern, hè, actions speak louder than words. Dus wij investeren veel. Wij bouwen veel. Wij proberen echt die transitie echt met veel vaart vorm te geven.
Ja, daar zijn jullie heel goed mee bezig. Ook in Nederland wat dat betreft.
Ja.
Jullie hebben onlangs ook nog een nieuw project ook gelanceerd met een batterijopslag.
Klopt.
Wat eigenlijk ook wel echt, ook weer staat voor die nieuwe energietransitie. Echt innoveren. Waarom is dat zo belangrijk voor jullie?
Waarom innoveren belangrijk is. We hebben natuurlijk niet heel veel tijd om CO2-neutraal te worden als samenleving. En energie speelt daar natuurlijk een ontzettend belangrijke rol in. Veel van onze energie is nog steeds fossiel. Ook al zullen we graag wensen dat dat anders is. We verbruiken nog ontzettend veel olie en gas en steenkool in de wereld. En we hebben eigenlijk maar 25 jaar om dat op te lossen. Hmm. En veel van die enorme projecten kost natuurlijk jaren voordat het gebouwd is, voordat het werkt, voordat we het helemaal uitgedokterd hebben. Dus we moeten ook echt volle vaart vooruit en investeren. Echt met dat doel voor ogen om CO2-neutraal te worden.
Ja.
Voor ons als bedrijf willen we in 2040 al CO2-neutraal zijn. Als samenleving moeten we in 2050 CO2-neutraal zijn. En dan klinkt dat ver weg, 2050. Maar dat ligt echt om de hoek.
Ja,
dat
is het
zomaar.
Snel, ja. Dat is het. De tijd vliegt voorbij. Werk aan de winkel wat dat betreft.
Zo is het.
Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal gezien.
Ja.
Deze stap, hè, de bouw van een grootschalig batterijopslagproject in Nederland. Kun je daar wat meer over vertellen? Waar moeten we aan denken? We gaan daar straks natuurlijk ook wel echt dieper op in. Maar wat houdt het echt precies in? En wat maakt het zo innovatief?
Het belangrijkste, wat doet een batterij? Dat is eigenlijk de vraag. Hè? Dus wat je tegenwoordig ziet. Wind en zon zijn Redelijk voorspelbaar, maar als het niet waait, heb je geen stroom. Als de zon niet schijnt, heb je geen stroom. En als de zon lekker staat te schijnen, dan heb je veel te veel stroom. Klopt. Dus de batterij die vervult die rol eigenlijk. Die zegt, nou, als er te veel zon is, te veel stroom wordt geproduceerd, dan slaan we het op. En dan brengen we dat naar later op de dag dat er te weinig wordt geproduceerd. Nou, bijvoorbeeld als de zon niet schijnt, 's avonds ergens later. Mm-hmm. Dus dat is wat een batterij doet. En daarom investeren we daar ook in. Wat je ziet is, batterijen die worden snel goedkoper. Hè? Dus dat is echt een prachtige technologie waar je echt ziet dat die, net zoals met zonnepanelen, veel goedkoper wordt. En daardoor kunnen we ook sneller opschalen.
Ja.
Ik moet daarbij wel zeggen dat wij in andere landen veel grotere batterijen bouwen dan in Nederland. En dat heeft dan juist in Nederland weer te maken met wet en regelgeving die in andere landen anders is. Dus ik denk dat we in Nederland nog veel sneller kunnen met batterijen.
Ja, daar zouden we nog veel meer stappen in kunnen gaan zetten.
Absoluut.
Maar goed, het begin is gemaakt in ieder geval.
Zo is het.
Dit is weer een mooie nieuwe stap. Nu hebben we in deze Let's Talk Business ook altijd vaste businessvragen.
Ja.
Dit is meteen een hele toepasselijke vraag. Ben je er klaar voor?
Yes.
Oké, daar gaan we.
Tegen de stroom in of met de stroom mee?
Ja. Waar staan jullie voor als RWE? Gaan jullie tegen de stroom in of gaan jullie met de stroom mee?
Dat is een goede vraag. Ik denk uiteindelijk gaan we heel erg met de stroom mee. Het hangt er vanaf hoe je de stroom definieert. Hè? Dus wij zijn natuurlijk een partij die ten eerste stroom laat vloeien. Hè? Dus wij zijn degene die de stroom laat stromen op het stroomnet. Hè? Dus dat is onze taak. En ik denk als wij als maatschappij zeggen wij willen in 2050 CO2 neutraal zijn. En als dat de stroom is, dan gaan wij daar vol in mee.
Hè? Ja.
Dus al onze projecten zijn daarop geënt om dat te bereiken. Dus
ja,
dan ga je met de stroom mee.
Ja.
Ik moet zeggen, af en toe is het ook goed om te zeggen van jongens, we vinden nu allemaal A. Maar let ook eens even op punt B. En ik moet je één ding zeggen waar we dan wel eens tegen de stroom in zijn gegaan. En dat heeft er vooral te maken met leveringszekerheid. Dat is natuurlijk vaak gezegd van het komt wel goed en leveringszekerheid is geen probleem en betaalbaarheid is geen probleem. En daar hebben we altijd van gezegd, jongens, vergeet dat niet. Hè? Verlies dat niet uit het oog, want het moet wel betaalbaar zijn en ook realistisch wat we met z'n allen doen. Helaas natuurlijk door die ellende in Oekraïne zijn we natuurlijk met de neus op de feiten gedrukt dat leveringszekerheid en betaalbaarheid heel belangrijke elementen zijn.
Het is een heel belangrijk element inderdaad.
Maar daar waren we wel vergeten met z'n allen.
Ja, nou, ik kan me ook voorstellen dat daar meteen ook wel tegelijkertijd een uitdaging ligt. Want je stipt hier een mooi onderwerp aan. Als we kijken ook naar alle organisaties die hier ook langskomen. Vorige week ook nog wel echt ook wel vanuit de woningbouw. Zeg maar. Daar zien we ook dat heel veel mensen wel willen innoveren.
Ja.
En willen verduurzamen. Maar geld is vaak het probleem. Het geld is niet om bijvoorbeeld de woning te verduurzamen. Al dat soort dingen. Dus hoe kunnen we dat goed aanpakken? Ik kan me ook zo voorstellen dat er toch genoeg organisaties zijn. Of bedrijven zijn waar jullie mee werken. Die zeggen, ja, we willen wel innoveren. Maar het kost dan veel te veel geld. Dus ja, die 25 jaar. Ja, die komt nu wel steeds dichterbij. Maar korte termijn. We hebben het geld nu niet.
Ja,
is dat iets wat je wel vaker hoort of valt het mee?
Ja, je hoort het natuurlijk vaker. Maar op zich is dat natuurlijk, dan moet je altijd goed vragen van wat is er echt aan de hand? Want met heel veel oplossingen is geld per se niet het probleem. Als ik nou naar mijn huis kijk, ik heb dan een warmtepomp. Feitelijk ben ik dus nu vandaag goedkoper uit dan met mijn gasketel.
Mm-hmm.
Dus die business case is goed. Waar dan het probleem zit, is dat natuurlijk heel veel mensen zo'n enorm bedrag niet kunnen oproesten. En dan is het zeg maar het hebben van veel geld op één punt in de tijd het probleem. En daar kun je natuurlijk best iets op verzinnen als overheid, als samenleving. Zodat iedereen die energietransitie op een fatsoenlijke manier mee kan maken. Dus dat kan best.
Ja.
Dus in die zin is geld dan niet het probleem. Omdat het uiteindelijk goedkoper wordt. Maar het zit er meer in van een enorme investering in één punt van de tijd.
Dat. En daar zou je dan dus wel weer een mooie oplossing voor kunnen bedenken.
Toch? Daar hebben we wel iets. Daar kunnen we iets op verzinnen als samenleving.
Ja, belangrijk punt. Verder een mooie stap die je onlangs ook hebt gemaakt. Sinds 1 april. Hè? Ja. Een mooie nieuwe functie als country chair. En daarnaast ook COO bij RWE.
Ja.
Een mooie combinatie kan ik me zo voorstellen.
Ontzettend leuke combinatie. Eigenlijk moet ik je zeggen dat Dat je baan eigenlijk je hobby mag zijn, dat is natuurlijk gewoon schitterend.
Is dat echt zo bij jou?
Wat een voorrecht. Ja, ik heb dat eerlijk gezegd altijd gehad hoor, moet ik je zeggen. Ik ga altijd met veel plezier, met een grote smile naar het werk. En ja, ik kan me er ook heel erg in verliezen. Dus daar moet je wel eens op letten natuurlijk. Maar
dat
het is echt
een
hobby.
Kant. Ja. Ja, ja. Wat maakt het vak dan zo mooi voor jou? Waarom voelt het als een hobby?
Nou ja, aan de ene kant als COO ben ik verantwoordelijk voor al onze grote elektriciteitsproducerende eenheden. En dat is schitterende techniek. Dat is high-tech. Hè? Als je het hebt over moderne gascentrales, dan heb je het echt over high-tech onderdelen. Het is technisch, het is met teams werken. Het is machtig innovatief en dat vind ik heerlijk. Mm-hmm. En tegelijkertijd als country chair midden in dat debat staan. Hè? In het debat in de samenleving. Hoe we samen deze transitie vormgeven. Dat is natuurlijk ook super waardevol. En ja, daar vind ik dus ook dat we als bedrijf, en alle bedrijven hebben daar een verantwoordelijkheid in, om dat debat ook aan te gaan en te laten zien, nou, dit is wat wij kunnen, dit is waar wij problemen zien, dit kunnen wij niet. Daar moet je open en transparant over zijn, vind ik altijd. We moeten een beetje achter die hekken vandaan komen van de grote industrie en veel meer in gesprek zijn.
Ja, ja. Dat gesprek met elkaar aangaan, dat vind jij dus heel erg belangrijk. Ja. Is dat ook iets wat je ook voor de toekomst steeds meer eigenlijk wel aan wilt gaan? Dat mensen juist goed dat debat met elkaar aangaan?
Absoluut, ja. Heel belangrijk. Want ja, het is toch natuurlijk wel een negatieve trend dat je veel polarisatie ziet. En dat leidt eigenlijk tot niks. Hè? Want de ene zegt dit en de andere zegt dat. En de waarheid ligt toch ergens tussenin. En de wereld is niet zwart-wit. Nee. En het hele zwart-wit discussie en het poneren van dat soort stellingen, het heeft zo weinig zin. Want uiteindelijk hebben we toch alle middelen nodig als het gaat om energie. Het is en zon en wind en kernenergie en biomassa. We hebben alles nodig. En het debatteren over één ideaal punt, wat er toch niet gaat zijn, dat is zo weinig zinvol.
Ja, die diversiteit vind jij dus ook heel erg belangrijk. En dat debat dus ook echt met elkaar aangaan. We gaan zo meteen hier ook verder over praten. Ja. We gaan natuurlijk ook even terug de tijd in. Okay. En dat gaan we doen in het tweede deel hier bij Let's Talk Business.
Yes.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Je luistert naar het tweede deel van Let's Talk Business. We zitten hier met Marinus Tabak, country chair en COO bij RWE. En ja, Marinus, we hebben eigenlijk zojuist ook eigenlijk al wel aangestipt waar jullie echt voor staan. En jullie willen echt een verschil maken in die energietransitie. Dat doen jullie niet alleen in Nederland, niet alleen in Europa, maar echt ook wereldwijd. Daar zijn jullie heel goed mee bezig. Maar laten we even terug de tijd ingaan. Yes. Want hier bij Let's Talk Business delen we natuurlijk eigenlijk ook altijd wel, nou ja, de ontwikkeling van een bedrijf, maar ook de ontwikkeling van de persoon zelf. Ja. Toen jij een klein jongetje was, waar droomde je om te worden, zeg maar? Wat wilde je worden toen je klein was?
Nou, ik wilde eerst altijd bioloog worden. Ik vind de natuur heel mooi. En ik kom uit een gezin met allemaal biologen. Mijn grootvader en mijn moeder en mijn tante. En iedereen is ongeveer bioloog geworden. Dus dat wilde ik vroeger altijd doen. En later, ik vond heel grappig. Ik vond al vrij jong energie heel interessant. Dus mijn moeder kwam eens een keer van zolder met een schriftje. En toen zei ze van, weet je dat meester Bertus hier nog een keer over belde? En ik wist niet waar ze het over had. Maar blijkbaar had ik dus een model van een kerncentrale getekend in mijn schriftje in groep 6. Wow. En dat vond hij zo grappig dat hij toen mijn moeder had opgebeld van, nou, ik weet niet wat er met hem aan de hand is, maar dit heeft hij gedaan. Dus energie heeft me toch ook altijd wel geboeid.
Was toch altijd al iets van interesse in die hoek. Ja, wat interessant. Wat zijn vervolgens belangrijke stappen voor jou geweest? Dat je nu terugkijkt op je carrière, dat je denkt, oh, dat zijn wel cruciale stappen voor mij geweest.
Nou, dat begint al in de studie. Dus ik heb veel in het buitenland gestudeerd. En dan zie je toch ook weer een hele andere benadering tot het leren van dingen. Hoe je dingen kunt aanpakken, andere culturen. Dus dat heeft mij altijd wel gevormd. Ik heb ook zelf een tijdje in de politiek gezeten. Mm-hmm. En ik moet zeggen, in de gemeenteraad, ik had toen een eenmansfractie. En dat was bijzonder leerzaam. Als ik vandaag de dag denk van bepaalde elementen die me dan opvallen, of in een vergadering hoe ik naar mensen kijk, of hoe ik toch beschouw hoe je debat in de samenleving kunt voeren, dan denk ik, ja, dat heb ik daar toch allemaal geleerd eigenlijk. Ja. Op jonge leeftijd al. Dus dat was belangrijk.
Kun je het specifieker maken? Wat heb je daar dan echt geleerd? Waar zit het hem dan echt in? Hoe ga je dat debat aan?
Nou ja, het zijn een paar dingen. Dus dat je goed snapt dat mensen vanuit andere richtingen en belangen komen. En dat natuurlijk eigenlijk net zoveel waard is. Hè? Dus mijn mening is natuurlijk niet belangrijker dat van een ander. Hè? Nee. Dus dat je oprecht interesse hebt in iemands overtuiging. En dat je het ook wilt begrijpen. En dan hoef je het natuurlijk absoluut niet met elkaar eens te zijn. Hè? Vaak genoeg kom je er dan natuurlijk niet uit. Maar je begrijpt het wel beter. En ik geloof toch dat debatteren een soort van waarheidsvinding is. Hè? Dat een goed ding is om met respect naar elkaar te doen.
En een soort open visie te houden, als ik het
absoluut
ook zo hoor.
Absoluut, ja. En een ander belangrijk ding is toch wel in mijn carrière dat ik met hele... dat klinkt misschien een beetje cliché, maar ik heb met hele prettige, leuke, inspirerende mensen samengewerkt. En daar werk ik nog steeds mee samen. Die elkaar dus ook altijd het beste gunden. Dus... Dat vind ik echt het mooie. De dag dat ik binnen RWE, dat ik binnenstapte en ging solliciteren. Toen dacht ik al, wat zijn dit prettige mensen. Wat een leuke mensen. En dat is nog steeds zo. En dat klinkt een beetje cliché misschien. Maar dat maakt wel een hoop verschil. Dat je kunt ondernemen in een bedrijf. Dat je fouten kunt maken. Dat mensen je helpen. En het beste met je voor hebben. Dus dat is wel dat helpt enorm.
Maar dat is natuurlijk geen toeval. Dan kies je daar dan zelf ook iedere keer wel weer voor.
Ja, gevoelsmatig denk ik dan toch. Hè? Dus dat voel je dan.
Ja. Een stuk groei dus. En elkaar ook het beste gunnen misschien ook wel. Zijn belangrijke dingen.
Ja, absoluut. Ja, en toch dat respect en vertrouwen in elkaar. Dat is, ik vind dat heel belangrijk. Je ziet natuurlijk veel te veel dat mensen geen respect hebben voor elkaar. En ik denk dat is toch wel de basis. Ja.
Als we ook eventjes terugkijken. Hè, van 2017 tot en met 2021 was je directeur van de RWE Eemshaven Centrale in Nederland. Ja. Kan ik me ook zo voorstellen dat je daar natuurlijk ook weer heel veel... ervaringen heb opgedaan die je nu ook weer goed kunt benutten.
Ja, zeker. Ik bedoel op technisch gebied. En het was een gloednieuwe installatie. Dus op technisch gebied natuurlijk heel veel ervaring opgedaan. Maar de grootste ervaring, daar zul je misschien ook wel een beetje op doelen, is natuurlijk het feit dat het apparaat, hè, wat state of the art is, high-tech, was net klaar. En toen moest het van de overheid alweer uit.
Ja. Hè?
En dat is natuurlijk wel een... Dat is toch wel iets wat je dan mee moet dealen. En dat is natuurlijk niet altijd even eenvoudig. En dat is ook niet altijd even fair. Hè? Dus dat je ook denkt van we hebben op jullie verzoeken zo'n groot apparaat gebouwd. 3 miljard euro geïnvesteerd. Hij draait nog geen dag en hij moet alweer dicht. Hè? Dus dat is...
Hoe ga je daarmee om? Want dat is niet zomaar een tegenslag, hè?
Nee, zeker. Nee, dat is een grote tegenslag. Ik denk, kijk, het is dan wat het is. Hè? Dus het gegeven is daar. Dus dan moet je dat ook maar recht in de ogen aankijken en daar mee dealen.
Ja.
Ik denk het meest frustrerende wat er voor ons in zat, was dat het eigenlijk zo eenzijdig gebeurde. Dus niet met een gesprek en het vinden van een oplossing. Kijk, we hebben in alle landen hebben we kolen uitgefaseerd. Hè? Dus we hebben overal kolencentrales eerder dan in Nederland uitgezet. En dat is allemaal in overleg gegaan met de overheid. Gewoon in overleg van hoe vinden we een oplossing? Wat is dan? En dan kom je eruit. En dit eenzijdige verhaal, dat is toch wel iets wat steekt. Maar goed, dat kan. En verder zijn we professioneel en gaan we door.
Ja, nou ja, en gelukkig hebben jullie dit ook op kunnen vangen wat dat betreft. En kunnen jullie ook door, hè? Voor hetzelfde geld houdt het dan ook een keer op. Dat had ook natuurlijk nog weer gekund.
Ja.
Gelukkig is dat niet het geval geweest. Als we nu nog eventjes terugkijken, hè, naar jouw carrière tot nu toe. Je deelt al een aantal dingen die heel belangrijk zijn geweest.
Ja.
Ben ik nog wel even nieuwsgierig wat jouw antwoord dan is op deze businessvraag. Okay.
Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
Ja, even nadenken.
Ja, ik moet je eerlijk bekennen. Ik lig eigenlijk nooit wakker. Ik ben echt een slaper. Dus ik heb ook 8 uur slaap per nacht nodig.
Ja.
En de enige dagen dat ik wakker heb gelegen is... dat had altijd te maken als er iets met veiligheid misging. Het is met ons team. Dus als iemand... Kijk, wij werken natuurlijk met ontzettend veel mensen. Echt in een grote industrie met hoge temperaturen en drukken. En dat is niet. Dat is natuurlijk een omgeving waar je elke seconde na moet denken over je persoonlijke veiligheid.
Mm-hmm.
En af en toe, en gelukkig niet heel vaak, gebeurt er iets. En met zo'n incident, ja, daar lig ik dan echt om wakker. Hoe gaat het met de persoon? Hoe kunnen we dit oplossen? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dus dat heeft me wel eens een paar nachten wakker gehouden. En ik heb ook wel eens gewoon een week daardoor niet meer kunnen slapen, eerlijk gezegd.
Ja.
Maar andere dingen zijn allemaal oplosbaar. Hè? Dus zolang het goed gaat met de mensen, dan kun je de rest van de businesszaken wel oplossen. Hè? Ja. Dat is papier. Hè?
Mooi hoe je dat ook wel wat dat betreft kunt rationaliseren. Maar zodra het echt om dat hele persoonlijke gaat, inderdaad, dan raakt het je.
Ja, absoluut.
Ja. Nou ja, dat maakt je ook een mooi mens wat dat betreft. En we zijn natuurlijk ook allemaal mensen. Als we nog eventjes verder kijken. Hè? Ik kan me zo voorstellen dat er veel komt kijken bij jouw functie nu ook. En die combinatie die je nu ook hebt. Waar haal je dan iedere keer inspiratie vandaan? Want je zegt, de mensen om je heen, die zijn belangrijk.
Ja.
Maar je wilt jezelf natuurlijk ook continu blijven ontwikkelen. Waar haal jij dan inspiratie vandaan?
Och, ik raak zoveel geïnspireerd. Het is zo grappig, hè? Maar elke dag leer je iets nieuws. Hè? En dat zeg ik dan ook bewust van, gut, hè, dat wist ik gisteren nog niet. Wat interessant, wat boeiend. Hè, dus dat vind ik leuk, elke dag iets nieuws leren. Je verwonderen over dingen van, ach, werkt dit zo, zit dit zo? Dat is natuurlijk machtig. En ik zeg vaak tegen mijn vrouw, zeggen we thuis, en bij ons oudste kind zien we dat namelijk. Dat vinden we, daar zijn we zo blij om. Dat je humor kunt zien in hele kleine dingen. Mm-hmm. Soms kunnen we gewoon echt in een deuk liggen om iets heel kleins. En ik denk, dan is het leven toch heerlijk. Want er gebeuren zoveel lollige dingen om je heen. Daar moet je toch een beetje oog voor hebben.
Ja, ja. Juist ook de humor dus voor inzien. Ja. Maar ook die kleine momentjes misschien ook.
Toch? Ja, heel belangrijk.
Dat kunnen waarderen. Ja. Mooi. Als we nu ook eventjes kijken naar RWE zelf. Hè? Je omschrijft al, hè, waar jullie mee bezig zijn. Hoe zou je de cultuur echt ook, nou ja, op kantoor bij jullie ook echt omschrijven? Waar moet ik aan denken?
Ik denk dat onze cultuur, wat echt nog in ons DNA zit, is dat gevoel van leveren. He, dus wij zijn hier om stroom te maken. Stroom is ontzettend belangrijk. He. Dus als we een stroomuitval hebben van een dag, dan zijn de gevolgen kun je eigenlijk nog niet overzien. Dus dat zit echt in ons DNA. Dat soort van plichtsbesef om het net in de benen te houden. Dat voel ik echt bij iedereen. Mensen zijn heel erg geëngageerd, heel erg professioneel en wel vaak van een technisch oogpunt. Hè? Dus dat is natuurlijk wel iets. We zijn natuurlijk echt een technisch ingenieurenbedrijf en dat is fantastisch, dat is heel erg nodig. Maar soms moeten we niet uit het oog verliezen dat we natuurlijk met beide benen in de samenleving staan. Hè? Ja. Dus gelukkig doen we dat goed hoor, maar dat denk ik, we zijn wel echte engineers met z'n allen.
Ja. Dus die cultuur kun je wel echt zo omschrijven.
Ja.
Jij zei al, dat debat is dan voor jou een heel belangrijk onderdeel, juist om dat ook verder te ontwikkelen.
Ja.
Hoe creëer je dat? Hoe ga je nog meer met elkaar het gesprek aan? Want daar kan ook tegelijkertijd ook wel een uitdaging in zitten.
Nou ja, ik moet je eerlijk bekennen. Ik denk dat wij als industrie, en dan praat ik niet alleen over RWE, dat natuurlijk best lastig vinden hoe we dat het beste kunnen doen.
Ja.
Want heel vaak wordt natuurlijk wel gedacht van, ja, gut, dan komt er zo'n groot bedrijf en die zal zijn belangen wel hebben. En dus dan sta je natuurlijk wel een beetje op achterstand in zo'n debat. Maar ik denk toch altijd van, ja goed, het gewoon bij de feiten houden en in zo'n debat ook gewoon vooral veel luisteren. Hè? We hoeven niet altijd te zenden. Kunnen ook gewoon wel eens luisteren wat andere mensen ervan denken. En wat hun overwegingen zijn.
Ja, is dat misschien ook wel een tip die je zou willen geven ook aan andere partijen en bedrijven? Ja. Luister wat beter naar elkaar.
Ja, ik denk het wel. En wat meer geduld met elkaar hebben. Ja.
Ja.
En toch ook een beetje bij de feiten blijven. Hè?
Ja, ook dat inderdaad. Ja. Die politieke ambities, zijn die er nog? Of is dat helemaal
nou,
klaar?
Mijn politieke ambities refereer je aan. Nou, ik moet zeggen, ben ik van mening dat democratie is niet iets wat we alleen maar mogen consumeren. Dat moet je samen maken. En we consumeren dat de laatste tijd wel ontzettend veel met z'n allen. Dus ik ben nog steeds, daar waar ik het positief kan beïnvloeden, doe ik dat door trainingen te geven over democratie, over debatteren en noem maar op. Nu heb ik natuurlijk wel iets minder tijd op het moment, maar ik probeer nog steeds vrije tijd te maken om dat te doen. Want democratie is echt iets wat we met elkaar moeten maken.
Ja, dat doen we echt samen.
Ja,
hè?
Absoluut.
Ja.
En we vergeten dat wel eens. En dat is zorgelijk. Ik zie ook veel kritiek over op politici. En dat is natuurlijk altijd heel erg makkelijk. Hè? Want niet alles gaat goed. En heel veel mensen hebben een andere mening dan jezelf. Maar we moeten met z'n elkaar goed realiseren dat daar 150 Kamerleden zitten die met ziel en zaligheid ons proberen, onze meningen proberen te vertolken in Den Haag. Ja. En dat is niet makkelijk. Daar mogen we ook best iets meer, zo net zeiden we al respect, maar best iets meer. We moeten kritisch zijn, maar we mogen ook wel respectvol zijn.
Ja, ja, een mooie boodschap. We gaan natuurlijk zo meteen verder praten over die energietransitie. De stappen die jullie daar zelf ook al in aan het zetten zijn. Ja. De uitdagingen en wat we kunnen gaan verwachten voor de toekomst. Dat hoor je hier zo meteen in het volgende deel hier bij Let's Talk Business.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Als we even kijken naar de energietransitie puur in Nederland. Hoe staan we ervoor?
Nou, best redelijk zou ik willen zeggen. Ik bedoel, je kunt natuurlijk de roze of de zwarte bril opzetten zoals je wil. Maar ik denk dat we Nederland best goed doen. We hebben goede plannen, goede ambitie, realiseren ook veel. Dus het gaat best redelijk.
Ja. Redelijk. Ja. Ten opzichte van andere landen, als je wereldwijd kijkt?
Doen we het ook niet onaardig. Kijk, je kunt natuurlijk altijd zeggen dat dingen beter en sneller moeten. Maar ik moet toch zeggen, onze ministeries hebben een robuust kader neergezet. Waar we goed mee kunnen werken. Offshore wind gaat de goede kant op. Ja. De verdere uitbouw daar. Wordt genoeg initiatief. Kijk, er zijn natuurlijk altijd talloze punten. Als je mij zou vragen, wat zijn de 10 dingen die je wilt veranderen? Die heb ik natuurlijk wel. Maar door de grofweg gezien doen we het echt wel goed in Nederland.
Ja, ja. Wat zijn voor jou, zeg maar, als je nu kijkt naar de afgelopen 5 jaar. Wat zijn de belangrijkste stappen geweest qua energietransitie in Nederland?
Nou, een hele belangrijke is natuurlijk offshore wind geweest. Hè? Ja. Dus offshore wind was 15 jaar geleden. Moest dat nog ontzettend gesubsidieerd worden. En er moesten echt miljarden naartoe om dat in de benen te krijgen. En dat is toch in een periode van 10, 15 jaar gelukt. Hè? Dus een paar jaar geleden was al het eerste subsidieloze windpark op de Noordzee. Dus dat is natuurlijk echt geweldig. Kijk, de vraag is nu, als we nu doorgaan. Kijk, er zijn natuurlijk wel weer wat hobbels op de weg. En die moeten we natuurlijk gewoon zien te slechten met elkaar.
Ja.
Maar offshore wind is echt een succesverhaal.
Ja.
Nou, een ander succesverhaal is toch ook de implementatie van zon. Kijk, nu gaan er overal stemmen op dat we alweer te veel zonnepanelen hebben. Maar gewoon het feit dat we in een paar jaar tijd dat hebben kunnen doen, laat toch wel zien waar we toe in staat zijn als Nederland.
Ja, toch ook als zo'n klein landje
toch?
Kunnen we dat iedere keer toch wel weer waarmaken.
Ja.
Als we nu even kijken, we hebben het zojuist ook al wel over gehad. Hè? Grootschalig batterijopslagproject in Nederland, wat jullie echt op hebben gezet. In andere landen is dat nog groter.
Ja.
Maar goed, dit is al wel een mooie eerste stap, ook wel weer in Nederland.
Ja.
Die batterijopslag, dat is een cruciaal iets ook wel. Hè? Als we het hebben over energietransitie, een heel belangrijk iets.
Nou, batterijopslag is belangrijk, maar wij zeggen toch altijd van het is een en verhaal.
Ja.
Dus alles speelt zijn rol en heeft een eigenlijk net zo'n belangrijke rol. Dus je kunt geen element overslaan. Batterijen is ook zo'n element. En batterijen, wat die vooral goed doen, is bijvoorbeeld op een zomerdag. Dus die zonnepiek een beetje wegwerken. Of als je ergens congestie hebt op het grote netwerk, dat je met een batterij dat kunt verbeteren.
Ja.
Dus het maakt het systeem soepeler, kan beter omgaan met hernieuwbaar. Maar het is maar één element. Waterstof is ook zo'n belangrijk ander element. Dus zonder grootschalige elektrolyse, waarmee we uit stroom waterstof maken, is echt een andere grote bouwsteen.
Mm-hmm.
Een ander heel belangrijk ding is natuurlijk gewoon de verdergaande elektrificatie van onze huishoudens, de industrieën en noem maar op. Want als die vraag naar stroom er niet is, dan gaat die uitbouw van offshore wind natuurlijk ook niet door.
Hè?
En dan zijn de kerncentrales die het kabinet wil ook niet nodig. Hè? Dus dat is allemaal en.
Ja, het gaat allemaal samen.
Ja.
Het is wat dat betreft een dans, wat allemaal met elkaar samen zou moeten dansen. Wil je echt het verschil kunnen maken?
Absoluut.
Ja, waar ligt de focus nu voor jullie in Nederland het meeste op? Ligt het echt op die batterijopslag of juist ook wel op dat en, op al die verschillende elementen?
Nou, juist op al die. Wij zijn eigenlijk actief in al die elementen.
Ja.
Dus zoals je misschien weet, gaan we dus een heel groot offshore windpark bouwen.
Klopt.
Aan dat grote offshore windpark gekoppeld zit dus weer heel grootschalige waterstofproductie. Daar zit deze batterijen zitten daar ook weer aan gekoppeld. Maar er zitten bijvoorbeeld ook warmtepompen en e-boilers zitten in dat pakket. Waarom? Omdat warmte is natuurlijk ook echt een energievraagstuk die we echt met elkaar moeten oplossen. Ik bedoel, thuis. Sommige mensen kunnen een warmtepomp aansluiten. Maar als je in een groot appartementcomplex woont, dan is dat natuurlijk niet te doen.
Nee.
Dus dan heb je andere dingen nodig. Dus warmte is ook echt zo'n vraagstuk die we met elektrificatie kunnen oplossen. Ja. Dus dat is en. En ik denk eerlijk gezegd, Tennet is net weer uitgekomen met een nieuw rapport, hè, over leveringszekerheid deze week. Ik denk het meest onderschatte element in deze hele puzzel, dat is eigenlijk omdat niemand wil het daarover hebben. Want dat is natuurlijk helemaal niet leuk om in problemen te denken. Maar het zogenaamde regelbare vermogen. Dus eenheden die stroom kunnen maken als het niet waait of de zon niet schijnt. Dat wordt echt cruciaal. Dat wordt nog te weinig besproken. Maar je zult echt hoogmoderne gascentrales nodig hebben met ofwel CO2-afvang of met blauwe waterstof. Die heb je nodig om op cruciale momenten ontzettend veel stroom te produceren.
Ja. Het wordt ook wel flexibele energie. Ja. Hoor ik ook wel steeds vaker wat dat betreft voorbij komen.
Ja, klopt.
Dus dat je echt die flexibiliteit in kunt zetten. Maar daar ligt dus ook tegelijkertijd de uitdaging.
Absoluut, ja. En ik denk eerlijk gezegd, en daarom ben ik wel optimistisch, dat we technisch gezien hebben alle oplossingen wel. Dus nu moeten we nog kijken van hoe kunnen we de kaders zo maken dat dat ook allemaal lukt. Hè? Dat de markt ook wordt uitgedaagd om die oplossingen te leveren. Ja. Hè? Dus dat is belangrijk.
Ja. Dus jij zegt de techniek is er eigenlijk al wel klaar voor.
Ja.
Maar hoe kunnen we het in de praktijk ook echt praktisch uit gaan voeren?
Klopt, ja.
Ja. Wat is daarvoor nodig?
Nou, ik zeg vaak, er zijn verschillende dingen nodig. Hele kleine dingen en hele grote dingen. Maar als je het grofweg zou willen samenvatten, is het langjarig stabiel beleid is nodig. Ja. Dus dat je ook als bedrijf weet, de komende 10 jaar, als ik hierin investeer, dan is het niet zo dat over 2 jaar het weer anders moet. Ik moet daarbij heel vaak denken aan mijn moeder. Die kocht in 2012 een auto op diesel. Want dan hoefden ze geen wegenbelasting te betalen en nog iets niet te betalen. Want de overheid wilde dat stimuleren. En nog geen 3 jaar later mocht het centrum van Utrecht niet in, omdat diesels werden geweerd. En dat soort dingen, dat soort fouten kunnen we ons natuurlijk niet permitteren. Dat wij als burgers of als bedrijven uitgelokt worden om iets te doen. En dan 3 jaar later meteen zeggen, maar dat was dus eigenlijk heel verkeerd. Dat moet niet.
Nee. Maar daar ligt wel een uitdaging wat dat betreft. Want jij zegt, langetermijnplanning zou een hele goede zijn wat dat betreft. Dus dat je stap voor stap dat opbouwt. Ja. Maar met alle ontwikkelingen die er nu gaande zijn, vinden heel veel bedrijven dit heel erg lastig. Want ze zijn bang dat je, inderdaad wat je net al zegt, over een jaar is het misschien alweer anders. Als we kijken naar alle ontwikkelingen op AI-gebied en al dat soort dingen. Bedrijven hebben heel vaak het gevoel dat ze, eigenlijk achter de feiten aanlopen. Ja. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat je dat gevoel überhaupt niet hebt op het moment dat je al plannen aan het maken bent?
Nou, kijk,
wat is daarvoor belangrijk, denk je?
Dat is natuurlijk een paar dingen. Kijk, als het gaat over energie, als je naar 2050 kijkt en dan terug gaat rekenen, wat is er dan wanneer nodig, dan weten we dat eigenlijk vrij goed. Je kunt er nog 83 onderzoeken naar doen, maar eigenlijk de afgelopen 1000 onderzoeken laten al wel zien hoe we dat kunnen doen.
Ja.
Dus eigenlijk is het antwoord vrij helder. En daar zetten natuurlijk een paar keuzes in, maar die kun je dan maken. En dan weet je vrij goed hoe dat pad eruit moet zien. Als je daaromheen dan beleid maakt en dat gewoon langjarig vastlegt, dan gaan we echt wel de goede kant op als het gaat om energie.
Ja.
Kijk, er zijn natuurlijk andere zaken zoals AI. Dat zijn innovaties waar we nog geen benul hebben wat dat allemaal wel niet kan betekenen. En dan kun je natuurlijk ook nooit aan een regelgever, aan de overheid vragen van, maak eens een regel over AI. Want we hebben nog no clue waar dat naartoe gaat. Dus dat is ook de verkeerde vraag. Ook aan de verkeerde instantie.
Het blijft wat dat betreft altijd een soort balans, een soort weegschaal eigenlijk. Van waar gaan we nu ons op focussen? Deels op innovatie, maar deels ook op dat plan wat we voor lange termijn hebben gemaakt.
Ja.
En dat is daar de juiste balans ook in weten te vinden.
Maar het interessante is hier, innovatie is natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè? Dus dat moeten we altijd blijven stimuleren, fundamenteel onderzoek, het opschalen van goede ideeën. Maar we hebben al zoveel dingen die we vandaag snappen en gewoon simpelweg grootschalig moeten uitrollen.
Ja.
Dat we daar ook heel veel energie in moeten steken om dat gewoon maar eens even te doen.
Doen. Niet langer meer erover praten, maar gewoon gaan doen.
Zo is het.
Ja, hè? Dat is eigenlijk ook wel de boodschap. Misschien ook wel van vandaag.
Ja.
Vooruit gaan, echt stappen zetten. Als we nog even kijken naar de trends die we kunnen gaan verwachten ook voor de toekomst. Dit zijn natuurlijk een aantal ontwikkelingen die nu al heel erg gaande zijn. Hoe zie jij de toekomst? Wat kunnen we gaan verwachten als het gaat om energietransitie?
Nou ja, ik zie de toekomst op zich goed in. Hè. Dus als je kijkt op het gebied van energie, zul je dus echt die trend van verdergaande elektrificatie hebben. Dat gaat gebeuren. Ik bedoel, met personenauto's gebeurt het al, hoe je je huis verwarmt, et cetera. Maar ook straks in de industrie. Een andere megatrend is natuurlijk de productie van waterstof. Daar speelt Nederland ook een cruciale rol in. Dus dat gaat echt gebeuren. Een andere echt grote trend die we sinds kort echt als samenleving onder ogen zien, is daar toch het feit dat je langer dan we misschien met z'n elkaar willen zaken als aardgas nodig hebt. Dus je zult het ook moeten hebben over carbon capture and storage. Dus simpelweg het CO2 opslaan, of afvangen en opslaan. En één ding waar we nog veel te weinig over praten en wat echt cruciaal gaat zijn, is wat wij noemen negatieve emissies. Dus CO2 uit de lucht halen.
Ja.
Want welk IPCC-rapport je ook leest, IPCC is dat Panel for Climate Change. Dus dat is echt, dat zijn wetenschappers die daar iets toonaangevend over vertellen. Welk rapport je ook leest, je hebt op grote schaal negatieve emissies nodig al vanaf 2035, want anders lukt het niet.
Mm-hmm.
En dat debat zullen we toch echt met elkaar aan moeten gaan, dat we CO2 uit de lucht gaan halen. Want anders zijn we daarmee veel te laat.
Ja, ja, dan lopen we echt veel te veel achter de feiten aan.
Klopt.
We gaan hier zometeen nog verder over praten in het laatste deel hier van Let's Talk Business.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Ja, we zijn alweer toegekomen aan het laatste deel van deze Let's Talk Business. Ja, Maries, de tijd vliegt altijd weer voorbij wat dat betreft. Als we kijken naar alles wat er speelt. We hebben natuurlijk eigenlijk al best wel veel met elkaar besproken. Alle ontwikkelingen, alle innovaties die er spelen. Maar een ander onderwerp wat natuurlijk heel veel aan bod komt, ook in de media, is natuurlijk ook wel biomassa en kerncentrales. Het is natuurlijk allemaal en, wat je al wel vaker hebt gezegd. Ja. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, nou ja, het is wat wij dus zeggen. Het is en. Dus je kunt geen enkele optie uitsluiten om richting CO2 neutraal te gaan. En daar horen dus biomassa en kernenergie ook bij. Kijk, wij zijn als bedrijf in die zin, wij produceren stroom. En we zijn wat dat betreft agnostisch als het gaat om de techniek. Als het in de toekomst gewoon maar geen CO2 uitstoot. Dus daar gaat het om. Dus kernenergie is iets wat past. Het is ook beslist iets wat wereldwijd veel toegepast gaat worden. China, India zijn natuurlijk landen die enorm gaan investeren. De vraag in Nederland is natuurlijk altijd van, komen we echt tot dit punt? Want de afgelopen 30 jaar hebben we het wel geprobeerd, niet gedaan, weer geprobeerd, niet gedaan. Nou, is dit dan ook weer een poging en doen we het uiteindelijk wel of niet? Dus dan heb je hier toch echt met die betrouwbaarheid van een overheid te maken. Dus dat is bij kernenergie een belangrijk punt. Biomassa gaan we ook beslist nodig hebben. Daar zie je toch wel een heel gepolariseerd debat op dit moment in. Dus dat mensen zeggen van hele bossen worden gebruikt, et cetera. En dat is natuurlijk dat is natuurlijk onzin. Dat is niet zo. Er is ontzettend veel duurzame biomassa. Mm-hmm. Kijk, biomassa is natuurlijk echt een groot containerbegrip. Jij en ik, we zijn ook biomassa. Er is heel veel soorten biomassa. En er is natuurlijk een hele grote categorie zeer duurzame biomassa die we echt nuttig moeten inzetten voor de energietransitie. Dat gaan we nodig hebben. We gaan ook die koolstof nodig hebben om het maken van producten. We gaan het nodig hebben in tijden dat stroom schaars is. En we gaan het nodig hebben om negatieve emissies te maken met biomassa. Dus ik denk toch dat we daar met z'n allen een beter geïnformeerd dialoog over zouden moeten voeren. Want er wordt natuurlijk best veel dingen over biomassa gezegd die gewoon volstrekt onwaar zijn.
Ja.
En dat is een probleem.
Ja.
Want we hebben het wel nodig.
Ja, en zeker in deze tijd natuurlijk ook met social media en met alle online platformen, zeg maar, verspreidt er natuurlijk ook heel veel informatie die wellicht ook niet altijd klopt.
Ja, klopt. Ja.
En dat maakt het dan ook extra ingewikkeld. Dat debat aangaan, dat heb je natuurlijk ook al een aantal keren wel genoemd tijdens deze uitzending. Dat is een belangrijk iets. Dat wordt denk ik misschien alleen nog maar belangrijker.
Ook
voor de toekomst, hè?
Ja. Ja, ik denk het ook. Je moet die dialoog aangaan met elkaar. En inderdaad ook de feiten presenteren. Dus gewoon ook echt dicht bij de feiten blijven. Dat continu blijven vertellen. Ook vertellen waar de uitdagingen liggen. Dat is natuurlijk ook zo een thema als kernenergie. Je ziet nu heel veel voorstanders die net doen of er totaal geen problemen zijn. Mm-hmm. Tegenstanders die alleen maar problemen zien. Ja, de waarheid ligt ook op dat soort thema's echt in het midden. Want dat zijn natuurlijk echt uitdagingen. Het is met de huidige wet en regelgeving is het natuurlijk duur om zo'n apparaat te bouwen. Dus dat moet je ook gewoon maar onder ogen zien. En dan moet je niet ook net doen of het niet bestaat.
Klopt, ja. Klopt. Welke oproep zou je dan ook wel naar de politiek eigenlijk ook wel willen doen en naar de overheid?
Nou ja, de overheid heeft natuurlijk een hele ontzettend belangrijke rol. Toch waar we het eigenlijk net over hadden. Dus duurzaam beleid. Dus dat beleid ook eens even vast ligt. En dat bedrijven en de samenleving ook weet waar het aan toe is. Mm-hmm. Dus gelukkig, er komt ergens een nieuw kabinet aan. We hebben deze week natuurlijk de eerste 25 pagina's kunnen lezen. En ik was op zich wel positief daarover dat heel veel van die hele grote belangrijke instrumenten als het gaat over de energietransitie, dat die daar gewoon nog in staan. Dat is echt heel erg goed. Hè? Dus ik hoop ook dat het nieuwe kabinet dus verder gaat op de ingeslagen route. Dat is echt belangrijk. Ja. En ik hoop ook dat er niet te veel van die dogma's in zitten die er gewoon niet moeten zijn. Hè? Bijvoorbeeld, een zo'n thema is natuurlijk biomassa. Daar hoop ik toch ook dat we daar gewoon met verstand en slim mee omgaan.
Ja, jij zegt, je hoeft het dus niet uit te sluiten, maar gebruik het dan wel op de juiste manier.
Ja.
Focus je daarop en lever mensen ook de juiste informatie
erover. Ja.
Ja. Wat is daarvoor nodig? Dat mensen ook echt weten hoe het werkt.
Ja, kijk, dat is natuurlijk toch altijd ingewikkeld. Hè? Want als jij mij iets vraagt over voetbal, dan weet ik van helemaal niks. Hè? Dus, en ik weet wel heel veel dingen van energie. En als jij heel veel van voetbal weet, ja, dan weet je misschien niks van energie. En is dat ook misschien niet jouw interesse? Uh-huh. Dus de vraag is altijd, wat moeten mensen weten om een goed beeld bij iets te hebben? Toch? Ja. Ja. Dat is natuurlijk lastig. En ik zal niet iedereen lastig willen vallen met een praatje over energie. Want heel veel mensen zitten daar niet op te wachten. Ik denk uiteindelijk is het zo dat mensen moeten dat vertrouwen hebben in de overheid. In de mensen die daarmee bezig zijn. Dat ze een gevoel hebben van nou, als ik die zo hoor praten en debatteren. Nou, daar zit wel wat in. Dat begrijpen we. Is een goed punt. En nou, oké, zo moeten we dan maar met elkaar verder. En ik verwacht echt niet dat iedereen in één keer van alles weet over kernenergie.
Nee. Maar dus wel de juiste mensen op de juiste plekken hebben, zodat je elkaar goed kan informeren en daar ook goed over kan debatteren. Brengt ons ook bij de laatste businessvraag van deze Let's Talk Business. Ja. Ben je er klaar voor?
Yes.
Daar gaan we.
Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als...
Ja, we zijn pas echt tevreden als we in 2040 CO2-neutraal zijn op al onze onderdelen. Dus dat houdt in dat onze centrales CO2-neutraal zijn, maar ook onze hele waardeketen, de hele toeleverantieketen voor onze offshore windparken, dat ook CO2-neutraal is.
Ja.
Daar zijn we tevreden.
Ja, een grote ambitie wat dat betreft.
Ja.
Waar liggen de plannen dan voor de aankomende 5 jaar? Waar ligt de focus dan echt op?
Ja, onze focus de komende 5 jaar of tot 2030 gaan wij als bedrijf 55 miljard euro investeren in onze strategie. Dat heet Growing Green, dus groene groei. Ik vind dat ook al wel een mooie, want heel vaak wordt er ook gezegd, je kunt alleen maar groen doen als er geen groei is. Dat degrowth, nou, daar geloven wij niet in. Wij denken juist dat je heel veel moet investeren in groene groei. En daar ligt onze focus op. Dus dat zijn windparken, zonnepanelen, batterijen, waterstof en het ombouwen van onze huidige centrales om die CO2-neutraal of soms zelfs negatief te maken.
Ja, grote stappen vooruit dus.
Absoluut. Ja, gebeurt veel de komende 5 jaar.
Ja, een mooie uitdaging voor jullie allemaal. Ook voor jou natuurlijk, ook met je nieuwe functie.
Ja.
De ambitie voor jou, voor de aankomende periode, waar ligt die?
Ja, om dit te realiseren. Ja, dat is toch echt onze ambitie. We hebben een enorm groeiplan. Hè. Dat is niet niks, 55 miljard euro investeren. Mm-hmm. En dat moeten we allemaal goed, veilig en duurzaam doen. Dus dat is onze ambitie.
Ja. Ja. En toch ook wel wat je eigenlijk zojuist ook wel zei. Hè? Wel die stappen vooruit, maar ook langer termijn denken.
Absoluut. Dat is ook onze business. Wij zitten er altijd in voor de lange termijn. Hè. Een offshore windpark bouw je niet voor 5 jaar, maar die staat er 30, 35 jaar. Dus wij zijn altijd daar voor de lange termijn.
Ja, nu hebben we heel veel met elkaar besproken, Marinus. Tot slot, wat zou je nog aan onze luisteraars mee willen geven die nu zitten te luisteren?
Ja, ik geef vaak, als ik een presentatie geef en deze week nog aan een groep studenten, dan zeg ik altijd voor de grap, wees optimistisch over de wereld en lees eens een boek. Dus ik zou vooral tegen de mensen willen zeggen, nou zet 's avonds een keer de tv uit en het zijn hele leuke boeken. En zo heb ik een boek van Hannah Ritchie en dat gaat dus echt over de klimaataanpak en hoe we dat optimistisch en goed kunnen doen. Ja. Dus dat zou ik iedereen aan willen bevelen om gewoon eens even zo'n boek te lezen.
Ja, daar echt in te gaan verdiepen.
Zo is het.
Ja, Marinus, ik wil je enorm bedanken voor het delen van je visie. Ja. Heel veel succes met alle plannen die nu echt ook al op de planning staan. Jullie zijn goed bezig daarmee. En heel graag tot de volgende keer.
Ja, super. Dankjewel.
Dankjewel.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.